Dus dan gaan we vandaag verder en in het tweede hoofdstuk 3. De laatste keer hebben wij in 1 Korinthe hoofdstuk 2 gezien hoe Paulus een nadruk legde op die wereldse wijsheid en die goddelijke wijsheid, en dat hij die ware wijsheid heeft gepredikt aan de Korintiërs. Een wijsheid die door de geest van God aan Paulus was geleerd, een wijsheid die niet zomaar uit een menselijk hoofd is gekomen, een idee wat ergens is voortgekomen. Nee, het is God zelf, de eeuwige God, die mensen zoals Paulus geïnspireerd heeft om die woorden te spreken. Het zijn woorden die uit de diepte van God komen. Ik hoop ook dat als we daarover nadenken, over hoe wij dat woord hebben gekregen, dat wij daardoor een ontzag mogen hebben voor de woorden die we lezen. Maar ook, niet alleen hoe we die lezen, maar ook hoe we daarover nadenken. Ook hoe we daarover spreken. Want als er één ding is, bijvoorbeeld wat wij in ons gesprek van Kerstmis, wat aan bod is gekomen, wat voor mij ook, wat ik een sterk argument vond, is dat eigenlijk onze maatschappij, Kerst, is een woord dat komt van Christus. En wij gebruiken het woord van Kerstmis eigenlijk om te zeggen, ja, het is het einde jaar, het is een feest. Maar eigenlijk ontheiligen wij de naam van Jezus. Als we nadenken wie Jezus is en waar hij voor staat, dan gaan we daar eigenlijk weinig respectvol mee om. En dat is eigenlijk een resultaat van traditie, van wat er door de eeuwen heen zich heeft gevormd in onze taal, hoe het woord Kerstmis zich heeft geëvolueerd, wat het is geworden. Maar als christenen, ik hoop ook dat we daar ook over wat ernstig over nadenken, dat wij praten wel over God. Wij praten over zijn woord. Wij praten over dingen die door God zijn geopenbaard. Een van de punten die Paulus vandaag op het einde, zullen we dat zien van hoofdstuk 3, zullen we dat zien, dat ons leven als christen is een tempel. Ons lichaam is een tempel van God. En als wij ons lichaam ontheiligen, dan zal God ons ontheiligen. Als wij de tempel van God schenden, dan zal God ons schenden. En ik denk dat we er goed aan doen om in alle ijzens toch altijd bezig te zijn met God en met zijn woord. En ik zeg dat natuurlijk op de eerste plaats voor mijn eigen. Ik weet ook op die momenten of die plaatsen in mijn leven waar ik zwak ben, waar ik hier in tekort kom. En ik denk dat jullie ook, als jullie in de achtergrond kijken, dat jullie ook ondervinden dat we bij momenten met zwakheid omvangen zijn. De Corinthiërs waren ook met zwakheid omvangen. Want wat hadden zij? Zij hadden serieuze problemen. En ze waren een gemeente die door een apostel was gesticht. Paulus was naar Corinthië gegaan, daar was geen christelijke gemeente, daar was niks. Paulus heeft daar het evangelie gepredikt, en zo zijn daar mensen tot geloof gekomen, zo is die gemeente in Corinthië daar ontstaan. En dat heeft het er niet van weerhouden dat die christenen in Korinthe, ondanks dat de grote apostel Paulus hen geleerd heeft, dat zij een puinhoop van hun geloof hadden gemaakt. Dat zij een puinhoop van hun plaatselijke gemeente hadden gemaakt. Want er waren daar allerlei toestanden, discussies, jaloersheden, dat hebben we vorige keer ook gezien. En dat is waar Paulus over aan het spreken is in zijn brief. En we lezen dus in hoofdstuk 3 van 1 tot 4. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Tot hier. Paulus kon nog niet tot hen spreken over die geestelijke wijsheid die hem door God was geopenbaard. Het stevige voedsel kon hij niet geven aan de Corinthiërs. En waarom niet? Zij leefden nog als baby's in Christus. Zij gedroegen zich onvolwassen. Ze waren, of ze zouden eigenlijk geestelijk gezien volwassen moeten zijn, maar de tijd gerekend dat zij christen waren, zouden ze eigenlijk al een bepaalde maturiteit moeten hebben, maar die was er niet. En daardoor kon Paulus nog niet tot hen spreken zoals hij eigenlijk zou moeten spreken. Datzelfde als wij hier, zoals we tegen ons leinakje spreken, of tegen onze zijden spreken, als een klein kindje, een klein babytje, dat we zo tot elkaar zouden spreken. Ja, dat trekt er niet op, hè. Dan zouden we denken, allee, doen ze het normaal. Maar dat is wat Paulus moet doen, geestelijk gezien. En waarom was dat? Niet dat ze niet volwassen hadden kunnen zijn, maar ze hadden andere dingen in hun harten toegelaten. Paulus zegt, ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want dat kon jij nog niet verdragen en dat kunt jij ook nu nog niet, want jij bent vleeselijk. En in welk opzicht waren zij vleeselijk? Wat hadden zij onder hen? Ze hadden nijd, ze hadden twist. Ze maakten ruzie. De ene zei, ik ben van Paulus, de andere zei, van ik ben Apollos. En Paulus zegt, als je zo denkt, als je zo leeft, dan leef je eigenlijk als mensen die niet veranderd zijn. Als mensen die niet begrepen hebben wat belangrijk is, waar het christendom om draait. Ik heb in mijn tekst het volgende geschreven. Het waren volwassen mensen, maar hun gedrag was heel onvolwassen. Ze konden precies niet zonder drama in hun leven. Er moest wel altijd iets gezegd of gedaan worden. Er moest wel altijd iets aanwezig zijn, want als ze dat niet hadden, Die discussie, dat gedoe, dan konden ze precies niet functioneren, alsof ze dat nodig hadden in hun leven. En dat is hoe baby's zich gedragen. Dat is wat we eigenlijk, hè, als we kleine kindjes zien, en ze gaan in de winkel, en ze krijgen een zin niet, dan durven ze nogal eens aardig doen om een zin te krijgen. Blijten, of zich op de grond gooien, en noem maar op, we kennen dat gedrag. En zo deden de Corinthiërs, en zo doen ook wij soms. Zo gedragen ook wij ons. Nu, Paulus moest hen nog altijd dat babyvoedsel geven. En dat laat ook zien dat als wij ons bezighouden met het geven van Gods woord aan mensen, met het leren van Gods woord, dat wij de inhoud van onze prediking, het niveau van onze prediking, gaan wij aanpassen aan het publiek. We gaan niet een biefstuk geven aan iemand die eigenlijk nog melk maar kan verdragen. En dat is wat Paulus ook moest doen. Als wij dat toch zo gedaan hebben, die biefstuk gegeven hebben, dan zouden ze daarin verstikt zijn. Dan zouden ze het nooit niet begrepen hebben. En zouden ze ook nooit niet van hun kinderlijk gedrag zijn afgeraken. Ze moesten beseffen op hun niveau wat er fout was, om het te kunnen overwinnen. En het is eigenlijk ironisch dat de gemeente die van zichzelf dacht dat ze iets waren, want dat zullen we zien in de volgende hoofdstukken, zij hadden de geestelijke gaven. Zij konden profeteren. Zij konden in tongen spreken. Zij hadden allerlei geestelijke gaven die de apostelen gegeven hadden. Zij dachten, wij zijn het. En wat zegt Paulus tegen hen? Jullie zijn nog steeds vleeselijk. Dus ook al hadden zij die geestelijke gaven, dat zei niks over hun geestelijk niveau. Die geestelijke gaven, dat was een gift van God. Maar dat zei niks over hoe hun niveau was, hoe hun volwassenheid was in Christus. Want ze leefden als onveranderde mensen, als vleeselijke mensen, als mensen die twist en nijd hadden. En zij dachten toch, wij zijn het. Kijk eens wat wij allemaal kunnen. Kijk eens wat wij allemaal hebben. Maar ze vergisten zich. Nijdig zijn, dat betekent dat je een ongenoegen hebt, of zelfs een haat hebt tegenover iemand, omwille van wat een ander heeft, of van wat een ander kan. Dat wij jaloers of een akelig gevoel zouden krijgen om elkaar. Michael heeft bepaalde vaardigheden. En dat ik mij daar eigenlijk slecht bij ga voelen. Dat ik dat niet kan hebben, dat Michael dat kan. Of Raf heeft bepaalde talenten. En ik word er ambetant van. En ik ga mij ook zo gedragen naar die persoon waar ik dan die nij tegen heb. En ik ga het laten merken. Dat was hoe de Corinthiërs met elkaar omgingen. Hè? Ze waren stikke jaloers op elkaar. Hè? De ene kon in tongen spreken, de andere had de gaven van profetie. De ene zei, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En die gevoelens die zij koesterden, die resulteerde constant in ruzies. De ene beweerde meer te zijn dan de andere. De ene dacht, ik ben beter dan de andere. Ik ben meer dan de andere. Maar als wij zo onszelf betrappen dat wij dat ook doen, dan zijn wij ook, zoals de Corinthiërs, onveranderde mensen. Want geestelijke mensen, die handelen zo niet. Geestelijke mensen, die denken zo niet. De Corinthiërs lieten zich niet leiden door het woord van God, maar door hun eigen menselijke wijsheid. Ze vulden hun gedachten met aanzien, met macht, met competitie om de beste te zijn, om zich meer en beter te voelen dan de ander. Ze waren niet volwassen geworden. En Paulus stelt hen daarom de vraag in vers 5, wie is Apollos? Wie is Paulus, zegt hij. Zij zijn dienaren van God door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Kijk wat hij zegt in vers 6. Ik heb geplant, zegt Paulus over zichzelf. Apollos heeft begoten. Maar God gaf de wasdom, dat is de groei. God gaf de groei. Daarom nog wie plant, nog wie begiet betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, die staan gelijk. Alleen zal elk zijn loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk, zijt gij. Dus die verdeling van de Corinthiërs, ik ben van die en ik ben van die, ze hadden niet begrepen waar het om gaat. Wie is Paulus? En wie is Apollos, zegt hij. Hij zegt, wij zijn niet meer als instrumenten in Gods hand. Wij doen maar wat God ons vraagt om te doen. En het gaat om God, het gaat niet om ons. En ja, zegt Paulus, ik heb geplant. En ja, Apollos, hè, want Paulus heeft daar de gemeente gesticht, hebben we gezien. Hij heeft daar ongeveer 3,5 jaar gewoond. Hij is weggegaan. Iets daarna hebben we gezien, is Apollos daar gekomen. En Apollos heeft daar ook gewijd. Hij heeft de gemeente voedsel gegeven, maar hij heeft ook het evangelie daar gepredikt, waardoor de andere mensen tot geloof gekomen zijn. Maar Paulus zegt, dat betekent niks. Wie dat doet. Het gaat er dus om wat God doet. God is degene die de groei geeft in de harten van waar dat zaadje is geplant van het evangelie. Hij zegt in vers 8, wie plant en wie begiet, die staan gelijk. Er is niet de ene meer, of beter, of belangrijker dan de andere. En hoe iedereen daarin werkt, degene die plant of begiet, God zal wel het loon geven aan die persoon, wat die doet. Maar Paulus zegt in vers 9, wij zijn de arbeiders van God. Wij werken mee met God, maar waar het om gaat, om het akker van God, dat zit jij. Gods bouwwerk zit jij. En Paulus maakt hier een shift. Eerst spreekt hij in het voorbeeld dat we ons kunnen voorstellen van een plantje dat geplant wordt. En iemand gaat dat plantje water geven en dat gaat groeien. En nu gaat hij spreken over een bouwwerk. Eerst stelt hij hem voor als een plantje dat water moet krijgen. En nu gaat hij hem voorstellen als een bouwwerk. En dat is waar de volgende versen ook over verder gaan. Maar wat ik wil dat je daar uit deze verse onthouden is, dat wie het werk ook doet van God, dat is niet belangrijk. Dat het werk gebeurt, dat is belangrijk. Dienaren van God moeten samenwerken. Dienaren van God zijn aan elkaar verbonden. En het is niet omdat Paulus daar eerst is gekomen en Apollos daarna is nagegaan, dat Paulus daarom meer is dan Apollos of wat dan ook. Dat is allemaal niet belangrijk. Het gaat er zich om, daar is een zaadje geplant door Korinthe. En dat zaadje is aan het groeien. En daar gaat het om. De groei van een werk wordt niet door hen bepaald. De groei van het werk wordt door God bepaald. En hoe God kan werken in de harten van die mensen waar dat zaadje is geplant. En daar is juist waar het misloopt. Want ze waren vleeselijk. Ze waren niet geestelijk, ze waren vleeselijk. God heeft niet de groei kunnen geven in hun harten. En dan maakt het niet uit wie daar geplant heeft en begoten heeft. De harten waren niet recht voor God. Vers 10 tot 15. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, omdat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieder werk is, ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Nu, deze woorden, die zijn controversieel. Dat wil zeggen, hier zijn verschillende gedachten over. En ik zou ook hopen, als je niet akkoord gaat met wat ik u als uitleg geef, corrigeer mij, vul me aan. Maar ik vind het heel belangrijk dat we deze woorden gaan lezen in de context van wat we tot nu toe al aan het lezen zijn. En dat we niet daar iets gaan invoegen wat er eigenlijk niet moet instaan. Paulus zegt, hij heeft kunnen bouwen. Hij heeft zijn gedachte van een planter omgeschakeld naar een bouwwerk. En nu gaat hij die gedachte verder uitwerken in vers 10. Maar hij zegt, ik heb als een kundig bouwmeester, heb ik een fundament gelegd. Ik heb ergens iets gestart. Maar het is niet dankzij zijn eigen kunde, of zijn eigen bekwaamheid, of Paulus zijn eigen grootheid. Aan wie geeft Paulus de eer dat hij dit werk heeft kunnen doen? Hoe begint hij vers 10? Dankzij Gods genade heeft hij dit kunnen doen. Dankzij wat God in hem bewerkt heeft. Dankzij wat God hem geopenbaard heeft. Het draaide niet om Paulus. Maar Paulus zegt, ik heb als een kundig bouwmeester heb ik een fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Ah ja. De gemeente is daar gesticht. En Paulus moest niet daar blijven opdat de gemeente zou kunnen blijven staan. De gemeente bestaat uit mensen die aan Christus zijn gekomen, die aan Christus verbonden zijn. En hoe ieder daar gaat voortwerken, daarop voort gaat bouwen, dat is die persoon zijn verantwoordelijkheid die het bouwen doet. Hij zegt in vers 10, ieder ziet wat toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament omdat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Het fundament is het evangelie van Jezus. Je predikt het geloof in Jezus. Als wij verder bouwen op dat fundament, gaan wij niet anders doen. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je het evangelie kunt vertellen aan de mensen. Maar je kunt niks veranderen, het blijft het evangelie. Het blijft het geloof in Jezus. Het blijft bekering en berouw van uw zonde. Een doop tot vergeving van uw zonde. En trouw blijven in Christus totdat Jezus terugkomt. Dat fundament, daar kun je niks aan tormen, niks aan veranderen. Een ander fundament kan niemand leggen. Maar hoe jij gaat bouwen op dat fundament, dat hangt van uw eigen af. Dat hangt van degene af die bouwt. En met welke middelen die gaat bouwen. Want gaat iemand bouwen op dat fundament met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Hoe iemand daarop gaat bouwen, dat zal wel blijken op de dag van het oordeel, als dat zou kunnen standhouden of niet. Want ieder zijn werk zal aan het licht komen. De dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, zal het vuur uitmaken. Vers 14, als het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemand werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar al door vuur heen. Er zijn veel manieren dat we het evangelie kunnen vertellen, maar dat fundament kunnen we dus niet veranderen. De bouwmaterialen die die persoon gebruikt, die gaat bouwen op het fundament, die kunnen van allerlei verschillende waarden zijn. Maar hoe men ook verder bouwt op dat fundament, ieders werk zal uiteindelijk zichtbaar worden. En wat zal het onderwerp zijn van de test? Wat zal maken als iemand die test succesvol zal doorstaan op het einde van de tijd? Wel, de materialen die hij gebruikt om te bouwen. Want als die materialen verbranden en het werk verbrandt, dan is het weg. Maar als hij stevig heeft gebouwd, dan zal het de test kunnen doorstaan. En wat is het wat er getest wordt op het einde van de tijd? Wel, de harten van de mensen. En wie het evangelie is geplant. Hoe hebben zij verder gebouwd op dat fundament? Hoe bouwen wij verder op het fundament wanneer in ons dat zaadje is geplant? Wanneer in ons een werk van God is begonnen? Hoe bouwen wij daarop verder? Kijk eens in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 4. En kom tot hem, dus de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Christenen zijn levende stenen. En zij moeten zich laten gebruiken als een levende steen. Zij zijn een bouwwerk van God. Jij bent een bouwwerk van God. En iemand is misschien wel dat werk in u begonnen, maar het gaat zich niet om die persoon. Het gaat zich niet om degene die u tot Christus heeft gebracht en degene die u helpt om in Christus te blijven. Het gaat erom hoe jij gaat bouwen op dat fundament wat in u is begonnen. Hoe jij u laat gebruiken als een levende steen. Om een geestelijk huis te bouwen. Om een koninklijk priesterschap. Om een heilig priesterschap te vormen. Hoe jij je leven gaat gebruiken om geestelijke offers te brengen. Die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat is het punt wat Paulus de Korintiërs zo duidelijk maken. Maar hij zegt dat het niet het werk van de begieteren. Het gaat zich niet om het werk van de planter. En daarmee wil ik niet zeggen dat hun werk onbelangrijk is. Integendeel. Maar dit zegt niks over de kwaliteit van het werk van de planter of de begieter als het werk zal kunnen standhouden. Er zijn slechte arbeiders. Die zijn er. Er zijn verkondigers van het woord die slecht werk leveren. Die zijn er. Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Kijk naar Jezus. Kijk hoeveel mensen Jezus heeft kunnen bereiken door een zaadje in hun harten te planten. Hoeveel mensen zijn niet afgevallen van Jezus? Dat ze zich hebben afgekeerd van Jezus. Was Jezus een slechte arbeider? Nee, in tegendeel. Als we in Matthäus 13 de gelijkenis van de zaaier gaan lezen, dan zien we dat er kwalitatief het beste zaad wordt gebruikt. Dat is het woord van God, dat wordt gezaaid in de harten van de mensen. Maar het gaat zich om het soort grond, het soort hart waarin dat wordt geplant, als dat zaadje iets gaat kunnen doen of niet. Dus als een prediker mensen tot geloof heeft kunnen brengen door de verkondiging van het woord, dan is dat zijn werk. En op de oordeeldag, als dat werk gaat getest worden en dat er mensen te licht zullen bevonden worden, dan is dat niet de fout van die prediker, dan is dat de fout van de mensen in wiens hart God heeft niet mogen werken. Dat God, dat zaadje wat hij geplant heeft, dat ze die mensen hun hart daar niet hebben voor opengesteld. Zoals Paulus tegen de Korintiërs moet zeggen, ik moet u melk geven, ik kan u nog geen vast voedsel geven, want kijk eens wat jullie allemaal aan het doen zijn, wat voor een ruzie jullie allemaal onder elkaar maakt, kijk eens hoe jullie met elkaar omgaan, geleerd als onveranderde mensen. Kijk eens waar je mee bezig bent. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Dat is toch allemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat jullie Gods bouwwerk zijn. Jullie zijn de akker van God. En God is in u iets begonnen. En het gaat er zich niet om wie dat zaadje geplant heeft. En als het werk van die prediker, als dat verbrandt, dan zal hij schade lijden, maar hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. En dat betekent dat hij zelf ook getest zal worden. En een prediker zal ook de test van de beproevingen, van de verleidingen, van de volharding, van de verzoekingen, van de verdrukkingen moeten doorstaan om uiteindelijk in de dag van het oordeel de toegang tot het koninkrijk kunnen verleend worden, gegeven worden. En waarom geloof ik dat dit de uitlegging is? Kijk eens wat hij zegt in vers 16 en 17. Kijk eens hoe hij verder gaat. Op welke gedachten hij verder opbouwt. Vers 16. Weet gij niet. Hij gaat dat 10 keren zeggen. in de brief. En hij zegt dat als een soort milde vermaning, als een soort, allee, jullie moeten het weten, maar waarom weet je het niet? Weet jij niet dat jij Gods tempel zijt? En dat de geest van God in u woont? Ja, ze wisten dat, maar zij leefden alsof zij dat niet wisten. Zij leefden alsof dat niet waar was. Vers 17, zo iemand Gods tempel schendt, God zal hen schenden. Wie was bezig met het schenden van de tempel van God? De planter of de begieter? Nee. Degene in wie het zaadje was geplant. Die was bezig met het schenden van Gods tempel. En zij maken, Paulus maakt hen duidelijk dat zij moeten beseffen. Als jij leeft als een onveranderd mens, alsof jij de evangelie van Jezus niet hebt gehoord, niet hebt ontvangen en daar niet in leeft, dan ontheiligt jij datgene wat God in u begonnen is. En als jij zo leeft, zegt Paulus, dan zal God u schenden. Dat woord schenden, dat betekent iets vernielen, iets verwaarlozen, iets verontreinigen. Wel, Paulus zegt, jij zijt Gods tempel. En kijk eens naar het Oude Testament, de tempel. Hoe heilig dat was. En hoeveel ontzag men moest hebben om te naderen tot God in het heilige der heiligen. En het Nieuwe Testament is die toegang weggenomen, waar alleen de hoge priester kon komen, dat allerheiligst. En wij hebben directe toegang tot het allerheiligste. En hoe gaan wij daarmee om? We vernielen het. We verwaarlozen het. We verontreinigen het. Dat is wat de Korintiërs zegt. En Paulus zegt, jij zijt Gods tempel en de geest van God die woont in je. En als iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel God, en dat zei jij, is heilig. Dus zij beseften niet wat zij aan het doen waren. Met hun verdeeldheid, met hun partijschappen, met hun nijd, met hun twist, met hun wereldse wijsheid waar ze constant beroep op deden. En daarom zegt Paulus dit, vers 18 tot 23. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God, want er staat geschreven, die de wijze vangt in een sluwheid. En elders, de Heere weet dat de overleggingen van de wijze vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroemen zich op mensen, alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is van God. Door zo te leven zoals zij bezig waren, we zullen nog dingen zien, we zijn nog maar begonnen, we zullen nog veel meer dingen zien waar ze mee bezig waren, ontheiligde zij de tempel van God. En Paulus zegt, zij die van zichzelf dachten dat zij de wijsheid en pacht hadden, dat zij het waren, hij zegt, jullie moeten dwaas worden, om uiteindelijk wijs te kunnen worden. En Paulus verwijst in vers 19, hij verwijst naar de woorden van Elifas in Job hoofdstuk 5 vers 13, waarin Elifas zegt, die de wijze vangt in hun sluwheid. En het ironische hiervan is, Job kreeg zoveel ellende in zijn wereld. We weten dat Satan bij God kwam en tegen God zei, het zal wel zijn dat Job u dient, want je hebt hem zo gezegend. En God geeft de vrijheid aan Satan om hem op de proef te stellen. En dan gebeuren hem al die ellendige dingen waardoor Job een zak en af zit. En Elifas, de vriend van Job, komt bij Job. En een van zijn conclusies die Elifas zegt is, nou ja, God vangt de wijze in een sluwheid. Maar Elifas besefte niet dat hij zichzelf veroordeelde, want hij was zijn vriend Job raad aan het geven wat totaal verkeerd was. En daar waar hij die woorden gebruikt, veroordeelt hij zichzelf. En dat is nu net wat de Corinthiërs aan het doen waren. De Corinthiërs die waren er tegen elkaar bezig, ik ben degene die het begrijpt. Ik ben degene die de wijsheid heeft. Ik ben degene die het ben. En door zo te spreken, veroordeelden ze zichzelf. Want ze wisten het niet. En ze hadden het niet begrepen. Want hun gedrag getuigde daarvan, dat ze het niet hadden begrepen. Corinthiërs moesten beseffen dat die wijsheid van deze wereld, die is een dwaasheid voor God. Dat is ook waarom hij die woorden van Elifas aanhaalt. En ook de andere plaats die wordt aangehaald in vers 20, en dat, waar het psalmist zegt. De Heere weet dat de overleggingen van de wijze vruchteloos zijn. Als wij ons soms laten beangstigen door de wijsheid van deze wereld, waardoor wij gaan twijfelen aan het woord van God, weet dan dat God lacht met de wijsheid van mij. Dat is een dwaasheid. En dat moet onze kracht zijn, dat we ons daar niet door laten intimideren. Als we nu horen van de slimme mensen die spreken over evolutietheorie en allerlei wijze theorieën en allerlei menselijke wijsheden, die ontkrachten dat er een God is, die ontkrachten dat er een woord van God is. God weet dat die mensen overleggingen vruchteloos zijn. Die draaien uit op niks. Kijk dan naar Elifas. De Corinthiërs moesten beseffen dat niemand zich moet beroemen op mensen. Ga niet hopen op mensen. Beroem niet op mensen. Vertrouw niet op mensen. De Corinthiërs moesten beseffen dat alles van hun was. Zowel Paulus was van hun, zowel Apollos was van hun, zowel Kefas was van hun, zowel wereld, leven, dood, heden, toekomst, alles was van hun. En wat gingen zij doen? Zij wilden maar één deel daarvan hebben. Zij wilden alleen maar zeggen, ik ben van Paulus. Zij wilden alleen maar zeggen, anderen, ik ben van Apollos. En ze hadden alles. Ze hadden Paulus gekregen, ze hadden Apollos gekregen, ze hadden Kefas gekregen, ze hadden alles. Maar ze wilden niet alles, ze wilden maar een klein deel hebben. Paulus zegt, het is allemaal van u. God heeft het u gegeven. Daarin blijkt ook hoe dwaas zij waren, hoe dom zij waren, hoe kortzichtig zij waren. Hoe verblind zij waren door hun harten vol vleeselijk denken te vullen, te duwen. Toch gij zijt van Christus, zegt hij, en Christus is van God. Tot hier. Amen.